Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
Dit is New Business Radio.
Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Dit is New Business Radio.
Van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens en vandaag is dat ISPT, oftewel Institute for Sustainable Process Technology. ISPT is een non-profit organisatie die samenwerkt met ruim 150 partners aan de transitie naar een circulaire en CO2-neutrale procesindustrie. Deze 150 partners bestaan uit de gevestigde orde tot start-ups, scale-ups en kennisinstellingen. Het verduurzamen van de industrie is zo complex geworden dat bedrijven het niet langer alleen kunnen. Je kan als bedrijf alles wel zo circulair mogelijk ontwerpen, maar het systeem werkt pas echt goed als iedereen op dezelfde manier werkt in de gehele keten. Als onafhankelijke partij kijkt ISPT over deze ketens heen en faciliteren ze een veilige omgeving waarin bedrijven kunnen samenwerken. Zo wil ISPT ervoor zorgen dat de transities in een versnelling kunnen komen. In deze aflevering van Let's Talk Business bespreken we drie transities: energie, materialen en agri-food. Dat doe ik met directeur Tjeerd Jongsma, Klaartje Rietkerken, operationeel directeur van ISPT, en André Sten Katen. Hij is programmadirecteur waterstof. Welkom bij Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Zo, Tjeertje, Klaartje en Andreas, allemaal van harte welkom in Let's Talk Business. Leuk dat jullie er zijn. Jullie staan voor een enorme missie. En dat staat eigenlijk de hele wereld voor. Dat is volgens mij het begin. Laten we eerst eventjes gaan voorstellen. Tjeert, wie ben jij?
Ik ben Tjeerd Jongsma. Achtergrond ben ik chemicus. En ben een jaar of 14 geleden begonnen bij het Instituut voor Duurzame Procestechnologie. Nadat ik jarenlang directeur geweest ben bij Friesland Campina, directeur research geweest ben bij Friesland Campina. En nu deze uitdaging opgepakt en ik geniet er elke dag.
En hoe lang speelt het al voor jou?
Duurzaamheid en innovatie op het gebied van duurzaamheid speelt voor mij eigenlijk al een jaar of 25. En eigenlijk misschien al eerder. Toen ik begon met werk ben ik al begonnen met bioafbreekbare plastics. En tijdens mijn promotieonderzoek heb ik al gewerkt aan het vasthouden van zeldzame aarde. Dus eigenlijk mijn hele leven zit ik er al in.
Klaartje.
Goedemorgen.
Goedemorgen, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, jij hebt een achtergrond in experimenteerde zoologie. En gedragswetenschappen.
Ja.
Moet je misschien toch even uitleggen.
Ja, ik ben van huis uit bioloog. En op een gegeven moment gespecialiseerd die richting op. En daarna, gedragswetenschappen komen natuurlijk altijd van toepassing. Maar daarna altijd als zelfstandige gewerkt binnen projecten met een onderwijsfactor erin. Maar duurzaamheid altijd toegedragen. En sinds 12,5 jaar betrokken bij het ISPT. Vanuit die affiniteit met die duurzaamheid, vanuit de achtergrond als bioloog. Maar ook inderdaad als de operationele kant om dit allemaal samen te laten slagen.
En dan nog Andreas. Want ja, in principe ben jij vol in de operatie, zou je kunnen zeggen, toch?
Iedere dag, absoluut. Ja hoor. Ja. Nee, ik geef leiding aan het programma voor duurzame waterstof. Dus we kijken in ISPT hoe we groene waterstof kunnen maken. Maar mijn achtergrond is heel iets anders. Ik heb niet heel iets anders. Ik ben chemisch technoloog van oorsprong. Dus ik heb mijn studie in Delft ooit gedaan. Nadat ik daar met promotieonderzoek wegging, hoog opgeleid zou ik maar zeggen, heb ik een aantal jaar in onderzoek gewerkt bij Corus, ook wel bekend als Tata Steel of de Hoogovens. Ja. En het leuke was, daar werkte ik aan aluminiumonderzoek. En ook daar keken we al hoe je goed aluminium kan recyclen en zuiveren bijvoorbeeld. En daar denk ik zelfs nu nog af en toe aan terug, met heel veel plezier. Maar ik werk ook sinds 2010 ook al bij ISPT. En iedere dag werken we aan het bij elkaar brengen van partijen. Kijken hoe ze samen slimme keuzes kunnen maken, inzichten op kunnen doen. die allemaal moeten leiden tot een duurzame industrie.
Ja. In dit programma Let's Talk Business gaan we eigenlijk even terug in het verleden. Met name ook in dit geval ja, ISBT. Waar is het ooit begonnen?
Ja, we zijn ooit begonnen. Gewoon eigenlijk, dat was in 2005, denk ik. Toen heb ik. Ik was zelf bij de oprichting van het instituut. Maar dat hebben we toen gedaan vanuit een aantal grotere industrieën. Omdat we veel te weinig deden aan het verduurzamen van onze processen. En toen hebben we met eigenlijk alle grote bedrijven samen gezegd van nou, laten we daar nou een keer samen optrekken. Want de meeste bedrijven die werken eigenlijk alleen maar aan productontwikkeling en maken een nieuw productje uit hun fabriek. En dat is veel makkelijker dan je hele fabriek verduurzamen. Ja, en daar zat dus te weinig focus op. Dat hebben we gezamenlijk gedaan. We zijn eigenlijk de grote procesindustrie in Nederland heeft gezamenlijk gezegd, wij gaan dat instituut oprichten en financieren. En daar is het begonnen. En alle partijen die toen destijds lid waren, van de Shells tot de Dow's, tot de DSM's, de Unilevers en ook de grote corporaties in de food, is iedereen nog steeds lid en een actief participant van ons instituut. We zijn wel een succesje gebleven.
Ze zijn nu allemaal lid, ja. Maar dan zie je toch, nu moeten ze ook gaan leveren. Sommige partijen hebben best al lang gewacht daarmee.
Dat is maar relatief. Kijk, wat wij doen is natuurlijk in meer detail ook processen verduurzamen. En daar zijn al ongelooflijk veel stappen gemaakt. Als je kijkt wat de CO2-uitstoot per kilogram geproduceerd product is geweest vanaf 1990 tot nu van onze industrie, is dat enorm afgenomen. Ja, dus uiteindelijk die verduurzaming heeft wel degelijk gewoon wel plaatsgevonden. Alleen dat gebeurt veel meer in de achtergrond dan in de voorgrond. In bedrijven die.
En dat is eigenlijk, als je het zou vergelijken met wateroppervlakte, dan gebeurde er heel veel onder water. Nu langzaam maar zeker komt die rots een beetje bovendrijven. Is dat
is misschien wel waar. En de maatschappelijke urgentie is ook gewoon groter geworden. En mensen zijn er actiever mee bezig en verwachten ook meer en sneller iets van bedrijf. Maar echt het veranderen van een proces, joh. Meestal duurt het een jaar of 10 voordat iets daadwerkelijk gewoon veranderd kan worden. Ja, dus van design tot daadwerkelijke implementatie. Dus dit soort systemen is gewoon een kwestie van lange adem en hard en lang doordrukken. En dat is wat we doen.
Nu zijn er drie transities waar we het vandaag over gaan hebben. Energie, materiaal en agri-food. Toch even de vraag. Hè. We zitten nu in een periode dat de verkiezingen spelen in Europa. In hoeverre zijn jullie ook bezig met wat er buiten de landsgrenzen gebeurt?
Wij zijn een internationaal instituut. En het is onmogelijk om alleen binnen de landsgrenzen te kijken. Ik denk dat dat ook gewoon niet kan. Nederland is een provincie in Europa. Wij ook onze procesindustrie produceert niet voor Nederland, maar voor Europa. Dus het is onmogelijk om alleen naar Nederland te kijken. Het is echt veel breder.
Dus dat is eigenlijk een boodschap. Want dat is wel vaak wat je nu nog steeds hoort. Men best wel nog binnen de landsgrenzen blijft denken en kijken. Ja. Maar jij zegt hier eigenlijk al, dat kan gewoon niet meer. Nee. Onmogelijk.
Nee, absoluut. Ja, als je zeg maar kijkt naar de hele ontwikkeling voor waterstof. Ja, we doen heel erg ons best in Nederland. En we maken goede stappen. Maar de condities op andere plekken op aarde waar de stroom goedkoper is om groene waterstof te maken. Want die maak je met groene stroom. Zijn daar heel goed. En dan zie je Amerika die tempo begint te maken. China die dingen doet. Dus al die ontwikkelingen, dit is dan één voorbeeld, die zijn allemaal wereldwijd. Dus,
nou, we zijn natuurlijk sowieso heel erg verbonden als Nederland met de rest van de wereld. Hè? Want mensen die ook als het over agrofood bijvoorbeeld gaat, zeggen we heel veel van, ja, we produceren heel veel voor de export. Maar realiseer je dat 90% van de dingen die we hier eten, geïmporteerd is. Ja, dus we zitten in die samenhang natuurlijk ook gewoon heel erg nauw verbonden met een heleboel andere landen en andere bedrijven. Dus we hebben onze rol te spelen in dat ecosysteem en ons deel moet verduurzaamd worden. Maar ja. Dat betekent niet dat we alleen maar voor onszelf en alleen gaan. Zo gaat het gewoon niet. Dat is ook niet mogelijk, denk ik.
We gaan daar straks echt uitgebreid op in, maar toch eventjes terug naar het verleden, naar de oprichting van het instituut. Hoe ging dat?
In grote consensus met een aantal heel erg gemotiveerde mensen die elkaar hebben gevonden en bereikt. En eigenlijk de eerste resultaten waren ook enorm goed. Ik zat toen bij Friesland Campina. En een van de eerste dingen die we gedaan hebben is technologie die Shell ontwikkeld had. Direct toegepast in de zuivel.
Maar goed, ergens is daar op een viltje geschreven. Dit gaan we doen. Hoe ging dat?
Letterlijk. We zaten bij hotel, hoe heet het, in Zeist. Met een groep mensen. Toen hebben we het opgericht gewoon. Gewoon echt gewoon staande de vergadering ongeveer. Heel goed.
Dus er zijn gewoon een aantal mensen geweest die hebben gezegd, we moeten een stap naar voren zetten. We moeten het gaan versnellen.
Ja, ja. En daar is durven ondernemerschap voor nodig. En dat was er.
Ja. En dan uiteindelijk dan ga je dus grote bedrijven, grote industrieën ga je aan elkaar verbinden. En als je het vergelijkt met hoe het toen was en hoe het nu was. Wat is de impact vergelijken? Kan je dat op een of andere manier uitleggen, duiden.
Waar wij vroeger aan dachten, aan werken, was met name technologieontwikkeling. En waar we nu veel meer aan werken, is systeemontwikkeling. We hebben wat dat betreft een stap achteruit gezet. Waar we vroeger inderdaad gewoon veelal innovaties in een bedrijf deden, doen we nu veel meer innovaties over bedrijven heen, tussen bedrijven. Als je naar circulaire economie kijkt, betekent het gewoon ook dat waar we vroeger alleen maar gewoon een leverancier-klantrelatie hadden, is er nu ook het omgekeerde is ook het geval. En dat betekent dat de complexiteit in het systeem enorm is toegenomen. En daar zijn wij nu de regisseur in geworden. En dat is natuurlijk een enorme stap van alleen maar naar een proces in kijken. Naar de systemische oplossing.
Ja, daar zie je ook dat de Europese wetgeving aankomt, waarin bijvoorbeeld dat eigenlijk moet gaan werken, dat je niet meer zomaar alle producten in één keer weggooit. Het moet op een of andere manier herbruikbaar zijn.
Ja, zelfs in de landbouw zag je nu, dus de renewere wetgeving die vorige maand is aangenomen, waarbij we ook gewoon de meststoffen die we vroeger eigenlijk alleen maar mochten lozen, daar komt het eigenlijk op neer, dat we die kunnen en mogen hergebruiken. En dat geeft uiteindelijk gewoon de mogelijkheid om veel meer cirkels te sluiten. Binnen plastics is dat het geval, maar binnen heel veel, binnen de metalen doen we het natuurlijk al jaren, binnen papier doen we het al jaren. Maar dan dat soort ketens sluiten, dat is ongelooflijk belangrijk, maar ook ongelooflijk lastig. Want met het sluiten van de keten introduceren ze ook heel veel vervuiling en vervuiling in die keten. Het moet er allemaal uit. Dus dat betekent ook heel grote procestechnologische uitdagingen.
Ja, dus dat betekent veel gesprekken met de industrie. En hoe belangrijk is de politiek hierbij?
Daar kunnen we meerdere antwoorden op geven. Ik denk dat de Europese politiek heel erg belangrijk is. Ik denk dat uiteindelijk gewoon wat Nederland zelf wel en niet doet, en terug van belang is om Nederland gewoon voor te stuwen in de vaart der volkeren. En ook te zorgen dat het investeringsklimaat hier goed is. Maar uiteindelijk wordt veel meer door de Europese Unie op het trom geslagen dan door Nederland zelf. Want kijk, die verduurzamingsuitdaging is al gearticuleerd. Die wordt door het bedrijf al lang omarmd. En of Nederland nu wel of niet het leuk vindt, dat is wel de richting waarin wij gaan. En daar zitten ook trouwens de grote kansen en mogelijkheden van Nederland om in die verduurzaamde wereld een hele grote rol te gaan spelen.
Ja, dus daarvan zeg je eigenlijk ook, hè? Nederland is natuurlijk bekend om de goede infrastructuur. Het is een klein land, het is compact, alles is hier.
De kennis en de samenwerking.
Precies. Ja. Alles zit, alle ingrediënten zitten hier. Nou, wat zijn we trots.
Ja, maar het biedt ook heel veel mogelijkheden. Ja. En ook qua locatie is het natuurlijk ideaal hoe wij liggen. Dus als we die mogelijkheden benutten, dan krijg je ook een heel positief verhaal naar de toekomst toe. En dat is ook wel wat we willen uitdragen natuurlijk.
Ja, en dat zie je bij heel veel industrieën, heel veel bedrijven ook. Hier zelfs op een mediapark. Hier worden nieuwe innovaties getest. Vervolgens uitgebreid. Dat is eigenlijk ook wat jullie hierbij
wat wij
bedoelen.
Wat hebben.
Wat je ziet is, want je had het over het verleden waar we ooit begonnen, was heel erg technologiegericht, wat Tjeerd net aangaf.
Ja.
En ik vooral zelf merkte ook een omslag. Vanaf 2015 begon het akkoord van Parijs, 2019 Nationaal Klimaatakkoord. En dat heeft echt een impuls gegeven aan het bedrijf van, oh, het wordt serieus. We moeten iets anders gaan doen dan wat we nu al doen. En ik merk wel, wat Tjeerd aangaf, dus we kijken nu veel breder dan we eerst keken. Omdat de vraag, partijen ontdekken dat de vraag ook breder is. Als ze willen elektrificeren, moet de stroom ergens vandaan komen. Als ze iets met water willen gaan doen, moet die ook ergens vandaan komen. Dus ze moeten over hun grenzen heen gaan kijken. En al die veranderingen, die zijn eigenlijk vanaf die tijd naar voren gekomen. En die worden iedere dag steeds actueler. En de circulariteit in de grondstof is een hele belangrijke. Die voor veel bedrijven nog echt wat verder weg is. De energietransitie, waar het echt gaat om hoe kom ik nu van mijn emissies af, die is heel actueel. En allebei die uitdagingen, daar werken we hard aan. Ja. Maar dat is echt een verandering van onze geschiedenis van de afgelopen 5 jaar, zeg maar.
En in feite houden jullie aan dezelfde doelstelling als wat in Parijs afgesproken, 2050. Dat is klimaatneutraal.
Ja, sowieso. En wat eerder kan eerder. Maar je moet je wel realiseren dat gewoon niet zonder pijn gaat gebeuren. We moeten ook wel die transitie gewoon op goede manier vormgeven.
Ja, want daar hebben een aantal bedrijven nu genoemd, als Tata Steel, Shell. Dat zijn bedrijven die veel in het nieuws komen met de uitstoot die ze nu hebben. Tata Steel heel recent nog met het bevolkingsonderzoek. Hè, de gezondheid, dat soort zaken. Dus dat geeft het belang eigenlijk weer van die transitie. Alleen, we gaan er straks dieper op induiken. Want ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe snel je dit zou kunnen versnellen.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
De Dit is New Business Radio.
En vandaag hebben we ISPT hier in de Let's Talk Business en in de studio Tjerd Jongsma, Klaartje. Klaartje Rietkerken en Andreas ten Katen. Waar we nu even over gaan hebben, is met name ook, jullie hebben eigenlijk drie visies waar jullie nu vooral mee bezig zijn. Je gaf eigenlijk al, Tjerd, in het begin aan, het is een beetje veranderd, hè, richting systeemontwikkeling. Waarom deze drie energie, materialen, agri-food? Waarom deze drie visies specifiek?
Vanwege de samenhang. Uiteindelijk gewoon, dit zijn de grote transities die we door moeten. Energie is natuurlijk gewoon ongelooflijk lastig. Maar daar zijn we heel erg hard mee bezig om dat te verduurzamen. Materialen komt daar echt heel sterk achteraan. Andreas gaf net al een klein beetje aan dat wanneer je dus de materialen wilt verduurzamen, dat je ook heel veel waterstof en energie nodig hebt. Dus er zit een interlink. Dat zijn eigenlijk gewoon radertjes die in elkaar draaien. En het derde is, als je die materialentransitie op een goede manier wilt gaan doen, dan zul je ook gewoon biomaterialen nodig hebben. Dus in die zin is het ook weer gelinkt aan de agrofoodtransitie, die overigens ook nog eens een keer zijn hele eigen dynamiek heeft over het duurzamer kunnen produceren van ons voedsel. En ook eens een keer echt voedsel maken, zoals Kees van de Keuken, Teun van de Keuken, met zijn boek ook weer De Mens als Plofkip laatst weer goed geïllustreerd heeft. We zouden daar gewoon een enorme stap kunnen maken. Dus er zitten een aantal grote uitdagingen in die drie transities die we gearticuleerd hebben. Maar er zit ook heel veel synergie in. En dat is de plek waar wij ons heel erg thuis voelen en waar we, denk ik, de bedrijven op goede manier aan elkaar kunnen verbinden.
Ja. Zullen we ze één voor één eens uitlichten? Prima. Energietransitie is natuurlijk een transitie waar we heel erg mee te maken hebben al heel lang. Nieuwsberichten als we willen straks CO2 vrij hebben. Dus met andere woorden, straks, geloof 2025, hè, mag je bepaalde steden niet meer in met fossiele brandstofauto's. Maar dan hebben we ook nog een tekort aan energienet waar nu in geïnvesteerd wordt.
Ja, een dagelijks probleem in de industrie.
Vullen maar aan, toch? Ja, precies.
Nee, wat je ziet, zeg maar, is dat er is een enorme druk op de industrie om zijn emissies kwijt te raken. En grote bedrijven die zijn ETS-plichtig. Dus die hebben een plicht om, die hebben een bepaalde ruimte om te mogen emitteren. En alles wat ze meer moeten doen, moeten ze voor betalen. Dus dat wordt heel duur. Dus die willen van hun emissies af. En dat is eigenlijk de eerste opgave. En elektrificeren is een hele logische. Dus
ja, even verduidelijk, die ETS, dat is de regelgeving vanuit Europa. Dus
Europese handel in emissies. Dus CO2 die je uitstoot, die kost je geld. Alles wat je daarin bespaart, dat bespaar je direct aan kosten. Maar dan moet je wel een alternatief hebben. En we hebben de ambitie in Nederland hier voor de kust grote windparken neer te zetten. Daar werken we ook hard aan. En die stroom die kan ook in de industrie goed ingezet worden. Want iedere megawattuur die je daarin inzet, bespaart direct die emissies. En dan produceer je gelijk groen. Dus die transitie voor de industrie is daar een heel groot, heel belangrijk iets. En we werken op verschillende manieren in projecten aan hoe we daar slimme oplossingen voor de industrie in kunnen toepassen.
Ja. Nu is daar ook in de verkiezing, maar ook in Europa, is daar veel discussie over geweest van waarom niet meer kerncentrales. Hoe is jullie kijk daarop?
Dat is een hele goede vraag. Je kan zeggen, ik wil een kerncentrale en dan kan je hem nu bestellen en dan heb je hem waarschijnlijk over 20 jaar. Als je weet dat de emissieplafond naar beneden komt, dus je mag steeds minder emitteren, en dat het vanaf 2035 al echt gaat knijpen, dan heb je eerder en sneller oplossingen nodig. Dus kernenergie zal vast een rol gaan spelen ergens in de toekomst. Maar tot die tijd moeten we vooral ook heel hard doorgaan met de duurzame energie ontwikkelen. Omdat je eigenlijk iedere optie nodig hebt in het systeem.
Maar goed, er zijn toch ook snelle, kleine kerncentrales te plaatsen?
Ja, misschien is het misschien wel goed om even de perspectief erbij te schetsen. Hè? Want als we nu willen verduurzamen en circulair willen worden, dat willen we met z'n allen, dan hebben we alleen al op zee 72 gigawatt aan wind nodig. Nou, laat dat gewoon ongeveer de helft aan vermogen opleveren als een normale centrale. Dus dat zal dan misschien rond de 30 gigawatt aan elektriciteit zijn die we nodig hebben. Als je dat met kerncentrales wilt doen, dan heb je 30 kerncentrales nodig. Leuk bedacht, maar ik bedoel, waar ga je ze neerzetten? En als je ze dan ook als een keer klein maakt, zoals jij nu voorstelt, dan zijn ze tussen de orde grootte 50 tot 100 megawatt. Dan heb je orde grootte zo'n tussen 150 en 200 kleine kerncentrales nodig. Ik weet niet waar jij ze wilt neerzetten, maar ik denk dat planologisch ook nog wel een uitdaging is. Kom bij, en ik denk dat Andreas daar een heel goed punt heeft, als je naar kernenergie kijkt, dan krijg je, dan betaal je eigenlijk vooraf in de investering in centrale voor de energie die er later uitkomt. En die investering moet je nu doen en dan heb je later constant energie.
Met andere woorden, je zegt eigenlijk van ja, op het moment dat je op zee verder gaat uitbouwen, dan bouw je een soort headroom in, waardoor je lucht krijgt om eventueel voor langere termijn oplossingen te bedenken.
Ja, ja, en op het moment dat je dus heel veel windenergie, wat veel goedkoper is dan kernenergie. En de goedkoopste kernenergie kost ongeveer de orde grootte tussen de 18 en 20 cent per kilowattuur. Windenergie kost tussen de 4 en de 5 cent per kilowattuur. Dus het is 5 keer duurder dan windenergie. En die windenergie gaat straks concurreren met die kernenergie. Nou ja, dat betekent dat als je iets verder in de toekomst kijkt, dan gaat windenergie dus de belangrijkste bron van onze energie worden. En kan kernenergie in principe een aantal specifieke plekken zeker een rol hebben. Op het moment dat je echt continu een elektriciteit nodig hebt, zoals bijvoorbeeld ergens in de industrie, kan een bedrijf misschien een kerncentrale runnen. Maar voor het grote systeem is dat echt niet een oplossing.
Duidelijk verhaal. Er wordt hard aan gewerkt. Ja. Wat is er nog meer? Wat nu in die energietransitie echt op dit moment al gebeurt?
Je ziet een van de dingen waar we aan werken is de ontwikkeling van groene waterstof. Hè? Want als je een periode hebt waar je minder energie hebt, wil je toch stroom ter beschikking hebben. En dan denken we met de kerncentrales, waar we het net over hadden, iets te kunnen doen. Maar ook waterstof kan je goed inzetten. En dat zal dan misschien op dat moment wel wat duurder zijn. Maar dat is maar heel weinig tijd van het jaar. Dus aan het energiesysteem en hoe je stroom beschikbaar krijgt, werken we aan verschillende oplossingen. En groene waterstof is daar belangrijk in. De andere route is elektrificatie van de industrie zelf waar we aan werken. En daar kijken we bijvoorbeeld met allerlei bedrijven die warmte gebruiken om stroom te drogen. Hè. Dus denk aan een melkfabriek die poedermelk maakt en dat moet drogen. Dat wordt nu met gas opgewarmd en dat wil je ook elektrificeren. Of een papierfabriek die papier maakt, dat een heel nat proces is wat ook gedroogd moet worden. Kost heel veel energie. Ook daar kan je groene stroom inzetten. En als je het ook nog slim doet met een warmtepomp bijvoorbeeld, dan bespaar je gelijk heel veel energie. Alleen de vraag is, dat is ingewikkeld, want je moet iets in een fabriek inbouwen. En hoe doe je dat nou? En bij ons, bij ISPT, zijn allerlei partijen met dit soort vragen zitten. Hoe pas ik het in mijn proces in? Hoe krijg ik mijn aansluiting op de plek waar ik zit? Die elkaar vinden met die vragen en samen oplossingen zoeken en ervaringen delen.
Want dat is iets wat jullie dus faciliteren. Jullie brengen die partijen bij elkaar. Hoe gaat dat in zijn werk?
Vaak nemen wij zelf de regie. Geven we aan van welke kant we uit willen. We hebben door ons netwerk. En we zijn direct in onze back-office zijn we relatief klein. Maar we hebben natuurlijk gewoon 150 bedrijven. Waar alle mensen binnen het bedrijf ook samenwerken met ons. Dus ons netwerk is meer dan 1000 echt goede technologen groot. En dat geeft ons uiteindelijk gewoon kijk en richting. Op wat er zou moeten gebeuren. En dat articuleren we dan. Door meerdere mensen gehoord te hebben. Articuleren we dan waar de technologiebehoefte is. En daar vinden we dan de partijen samen. En die zeggen dan. Ja, dat vinden wij eigenlijk ook wel. En op die manier trekken we eigenlijk bedrijven bij elkaar. En dan is het heel snel een zwaan kleven aan. En de fear of missing out is er al heel snel.
Nu is het zo dat bedrijven moeten aan de ene kant. Aan de andere kant is er intrinsiek ook de wil om iets te gaan doen. Maar het moet ook bekostigd worden.
Zeker.
Hoe gaat dat eigenlijk zoiets in zo'n transitie?
Bedrijven zien zelf gewoon ook dat hun internationale positie verslechtert op het moment dat ze niet verduurzamen. Zelfs Exxon heeft nu van de week natuurlijk ook weer activistische aandeelhouders. Daar hebben ze het begin toch echt last van te krijgen. Dus die grote bedrijven zien zelf dat er snel verduurzaamd moet worden. Dat ze dat ook gewoon expliciet en duidelijk moeten gaan doen. Dus het grootste gedeelte van het geld komt bij de bedrijven zelf vandaan. Die financieren een groot gedeelte van die transitie.
Ja. Nu is het uiteindelijk vanuit de industrie, de hele keten. Mm-hmm. Het moet daarin veranderen. Wat merken jullie wat betreft de MKB-bedrijven? Want dat is ook onderdeel van die 150 bedrijven die bij jullie zijn aangesloten. Kunnen die makkelijk mee?
In de context van. Dat ze meestal de MKB-bedrijven die kijken echt hele grote investeringen in nieuwe electrolyzers en andere dingen zullen vaak van partijen met diepe zakken moeten komen. Maar in onderdelen daarvan speelt het MKB wel degelijk een heel grote rol. Nou, Andreas heeft een heel groot programma. Dat heet high scaling. Dat betekent over het opschalen van waterstof. Er zitten een heel aantal kleinere bedrijven bij. Die allemaal een specifiek onderdeel van die transitie heel goed in de vingers hebben. De ene die weet heel goed hoe je elektrolyse platen moet maken. Andere is heel goed in het integreren van de elektriciteitssystemen. Et cetera, et cetera. En zo kan het MKB actief betrokken zijn.
Ja. Klaartje, even ook naar jou. Want ja, uiteindelijk ben je een soort van overkoepeling als het gaat om het totale proces. Die link leggen tussen die visies, dat zal vast en zeker ook regelmatig gebeuren. Omdat het zo nauw met elkaar samenwerkt.
Ja, daar kun je niet zonder. Als ik een voorbeeld mag geven rondom de materialentransitie. Als je kijkt naar circulair plastic en je wil plastic circulair krijgen. Niet die rechte keten waar Tjit het er straks over had. Dan moeten eerst mensen bij elkaar gaan praten. Die moeten dezelfde taal gaan spreken. Die moeten samenkomen. Maar als je dat op dit moment wil doen, dan kost dat meer energie dan dat je nieuwe plastics maakt. Dus dat betekent dat je die elektrificering, waar Andreas het over had, nodig hebt om die circulariteit binnen plastic wel voor elkaar te krijgen. Dus die link tussen wat zeg maar in het circulair plastic programma gebeurt en wat rondom duurzame energie gebeurt, dat moet een interactie op zijn. En dat kun je niet doen door losse programma's te draaien. Dat kun je alleen maar doen door inderdaad ook strategisch met elkaar na te denken. Op een programmaniveau, maar zeker op transitieniveau en zeker op het brede visiestuk niveau. En dat is ook waarom ISPT ook de visie probeert in de breedte uit te stralen. Uiteindelijk, als je dat hebt, ga je natuurlijk wel kaskaderen naar, maar welke stukjes kunnen we dan inhoudelijk gaan oppakken en wat kunnen we daar samen vormgeven? Maar die strategische overleggen zijn zeker belangrijk. En dat is ook die expertise in ons veld en de CEO's die aan tafel zitten, die dat ook duidelijk met elkaar bespreken. Om te kijken van welke mogelijkheden hebben we nou in de toekomst. En hoe kunnen we dat ook voor de BV Nederland interessant maken economisch gezien. Want mensen willen wel hun levensstandaard houden. Die willen graag de producten houden die we hebben. We hebben een bepaalde kwaliteit van leven. Ja, daar hebben we elkaar voor nodig. En dan moeten we door die transities heen om dat te kunnen behouden. En uiteindelijk geeft het ook een economisch perspectief voor Nederland. Want als wij daar goed in zijn en we kunnen dat uitzetten naar buiten die landsgrenzen waar we het over hebben en binnen Nederland, dan hebben we ook een mooi perspectief voor Nederland.
Ja, want waar begint het? Begint het bij uiteindelijk zorgen dat we zelf die energie op kunnen wekken voor alles wat nodig is binnen onze landsgrenzen? Of wordt er meteen ook al gekeken naar wat kunnen we met elkaar doen daarin? De buurlanden in dit geval bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Ja.
Wat wel een heel grappig voorbeeld is, omdat je ziet dat er industrie en energie komen dichter bij elkaar. Dus je ziet, een voorbeeld is een bedrijf die maakt kunstmest, OCI in Gemelot, in het zuiden van het land. En die gebruiken er heel veel waterstof voor. En dan zie je een energiebedrijf, RWE, die de kans ziet om uit afvalstromen die eigenlijk huisvuil zijn en kunststofafval, om daar waterstof van te maken en de CO2 dan af te vangen in dat geval. Dus je ziet een energiebedrijf begeeft zich op een gebied van een afvalstroom en levert een product aan een chemisch bedrijf. Terwijl ze normaal eigenlijk stroom maken en die op het net zetten, gaan ze hele andere dingen doen. En dan zie je dat partijen dus ook over hun eigen grenzen heen zoeken naar, goh, wat is mijn rol in het systeem straks eigenlijk? En zeker in die energietransitie waar je straks van stroom naar waterstof, naar allerlei producten gaan veel meer van dit soort connecties ontstaan. En dat is iets waar we iedere dag aan werken.
Nu toch even de vraag. Hè? Als luisteraar zou je die vraag toch ook al stellen, denk ik. De gasput is dicht in Groningen. Er wordt vaak gesproken over waterstof zou een vervangende oplossing kunnen zijn voor het gasprobleem wat we, of gastekorten wat we nu misschien op korte termijn hebben. Hoe ver is die ontwikkeling eigenlijk wat betreft de inzet van waterstof?
Dat is een hele goede vraag. We gebruiken al heel lang waterstof op allerlei manieren. Veel in de industrie en veel minder in andere plekken in de maatschappij. Dus de nieuwe toepassingen moeten we gaan ontwikkelen. Dan moet je waterstof hebben. En waar komt die vandaan? Nou, we denken uit elektrolyse. De eerste fabriek die nu in Nederland gebouwd wordt, die staat straks in Rotterdam. Die wordt door Shell neergezet, Holland Hydrogen One. Dus het tempo waarin fabrieken gebouwd worden die waterstof maken, dat loopt nog heel langzaam. Dat is ook echt een punt van aandacht waar de politiek veel oog voor heeft. Omdat je wel moet zorgen dat je waterstof hebt om het te kunnen gebruiken. Dus die stap daar wordt aan gewerkt. En nou, ik heb wel goede hoop dat de komende jaren dat ook gaat gebeuren. In het klimaatakkoord hebben we gezegd 4 gigawatt productie in 2030. Het wordt heel spannend om dat te halen. Maar als je dan hebt, is het niet heel goedkoop. Want je moet heel veel energie insteken. En dan is de vraag, wat is nou de goede toepassing? En vanuit ons perspectief zien we een hele goede rol in de industrie liggen. Omdat je dan zeg maar voor je doel voor de transitie van de industrie en voor het vermijden van de emissies een hele goede toepassing.
Ja, eigenlijk dus de grootverbruikers komen als eerste aan de beurt. Kan je het zo stellen?
Daar zit een hele grote uitdaging waar het heel goed past. Ja, dat klopt. Wie het eerst aan de beurt komt is ook degene met de grootste portemonnee. En dat wordt dan wel een strijd. Want
ja, en ook waar waterstof het meeste waarde toevoegt. Hè? Kijk, als je waterstof gebruikt, wat een verbrandingstemperatuur, ik geloof 1100 graden heeft, of nog hoger.
Ja, zoiets.
Om daar 21 graden warme lucht van te maken is misschien niet zo efficiënt. Dus om een huis te verwarmen is waterstof niet de meest aangewezen brandstof. Daar kun je beter een warmtepomp voor gebruiken. Als je kijkt naar, als ik mijn plastic wil recyclen, dan heb ik ook waterstof nodig. En daar heb ik weinig andere alternatieven. Dus voor het recyclen van plastic is waterstof denk ik wel een heel goed alternatief. Dus op die manier kijk je dus niet zozeer naar wie heeft de diepste pocket, maar wie heeft het grootste belang bij waterstof. Tegelijkertijd, we gaan natuurlijk in Nederland wat waterstof produceren. Maar je ziet internationaal een enorme ontwikkeling op de productie van waterstof. En wij hebben natuurlijk ook nog eens een keer de haven van Rotterdam. Dus het kan heel goed zijn dat wij dus niet alle waterstof zelf maken, maar dat er ook heel veel geïmporteerd wordt. Nou is waterstof moeilijk te vervoeren. Dus wij zullen uiteindelijk ook gewoon zien dat er bijvoorbeeld, jij had het net over OCI als kunstmestfabriek. Die maakt nu zelf ammoniak. Maar ammoniak is heel makkelijk uit waterstof ook elders te maken. Dus de import van ammoniak als energiedrager gaat gebeuren. De import van methanol als basiscomponent voor onze chemische industrie, dat gaat ook gebeuren. En dan liggen we weer mooi aan zee. En hebben we weer de kans en de mogelijkheid om onze achterban te bedienen met deze grondstoffen.
Ja, want dat is natuurlijk gewoon, Nederland een hele belangrijke rol te haven.
Nederland gaat er een... Als de CEO van BASF mag citeren. Die zegt letterlijk, als ik mag investeren in duurzaamheid, dan doe ik dat in Nederland. Misschien een klein stuk België en een klein stuk in Noord-Duitsland. Maar aan de Noordzee. Want daar komen alle dingen samen. En de duurzame elektriciteit. En de duurzame import van andere bronnen.
Ja, straks gaan we het natuurlijk ook hebben over de grondstoffen, materialen. Ja. Ook een hele belangrijke, waar natuurlijk al jaren over gesproken wordt. Hoe je ook minder afhankelijk wordt van landen als China. Zometeen.
Dit is New Business Radio.
We gaan maar Let's Talk Business. En vandaag in de studio Institute for Sustainable Process Technology is me even volledig uitgegeven. Ja, ook wel gewoon ISPT. Ja. Dat is hem. We hebben het hier gehad over wat jullie eigenlijk als verbindende factor doen tussen al die industrieën. Met name de transitie naar een duurzamer leven eigenlijk. Zo kan ik het ook wel omschrijven, toch Klaartje?
Ja, zeker. Ja, en als we deze planeet willen behouden en met zoveel mensen een goed leven leiden, dan zullen we toch wat dingetjes moeten doen in de toekomst. En nu al. En dat biedt perspectief.
Ja, drie transities waar jullie met name echt een flinke visie op hebben, waar jullie je mee bezighouden. Eén hebben we net al uitgebreid besproken. Energie, daar begint eigenlijk alles mee, toch? Maar dan hebben we natuurlijk ook de materialen. Zeer belangrijk. De bedoeling is dat we steeds meer naar een circulaire economie gaan. En ja, ik kan me nog herinneren dat ik als klein kind eigenlijk, mijn vader gooide pas wat weg als het echt vier keer gerepareerd was. Dat
heel
is
goed.
De jaren 80 heb je het over.
Zijn we groot voorstander van.
Maar daarvan weet ik ook dat ook weer meegegeven is vanuit mijn opa en zijn vader. Want natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog hadden ze helemaal niks.
Maar dat is iets wat we eigenlijk wel weer terug naartoe moeten.
Precies.
Juist.
Kijk. En dat zijn we vergeten. We gooien alles maar gewoon weg als het stuk is.
Ja. Wegwerpmaatschappij. Ja, ja. Daar moeten we wel vanaf. Ja.
Ja. Ja. Die is bekend. Dat gaat ook gebeuren. Want er is regelgeving inmiddels voor ontwikkeld. Maar dan heb je, aan de ene kant heb je materialen. Aan de andere kant heb je grondstoffen. We hadden het over de Rotterdamse haven. Er komen heel veel grondstoffen binnen. Maar dat is ook een opgave volgens mij waar men nu in staat. Van ja, die leggen hele lange afstanden af. En we zijn heel erg afhankelijk, hebben we in coronatijd gezien, van bijvoorbeeld Azië, landen als China. Begint daar de transitie eigenlijk al?
De transitie begint er al aan in dat wij moeten proberen onze grondstoffen in onze eigen cirkel te houden. En dat is uiteindelijk gewoon, ik had eerder gezegd, Nederland is een provincie van Europa. En zo moet je het eigenlijk ook zien. In Nederland komen heel veel grondstoffen binnen, maar dan moeten ze ook weer terugkomen. En dat is de grote transitie die we moeten gaan maken. Wij hebben hier de instrumenten en de mogelijkheden van die grote bedrijven om dingen te produceren. We hebben Europa als belangrijke achterban om uiteindelijk waar we het eigenlijk voor doen. En als we nu zorgen dat die spullen terugkomen naar Nederland, dan hebben we hier een enorme grote kans om die spullen daadwerkelijk ook echt circulair te maken. En dan begint het inderdaad met hergebruiken, repareren en zorgen dat het niet meer stuk, dat je het gewoon echt heel vaak kunt blijven gebruiken. Maar als het echt helemaal end of life is en het moet gerecycled worden na de moleculen, dan moet het in Nederland gaan gebeuren en niet ergens in China. Want dan zijn we het kwijt en zijn we de controle kwijt.
Kan je op een of andere manier duiden hoe ver we zijn in die ontwikkeling richting circulaire economie?
Nou, eigenlijk best ver, want als je kijkt naar de getallen, dan doet Nederland eigenlijk al drie keer zo goed. Dus we zijn al best ver. We hebben al best veel stappen gezet. We hebben het net ook even over in het begin over gehad. Over getallen. Nederland doet het helemaal niet zo slecht. En wat wij zien is dat waar die keten recht was. En waar mensen eigenlijk niet altijd met elkaar praten. Aan het begin en het einde. Als je dat circulair maakt. Als je bijvoorbeeld naar plastic kijkt. En je kijkt naar design. Of van dus überhaupt materialen. Design heeft invloed op waar het vandaan komt. Maar ook waar het naartoe gaat. En hoe je het kunt recyclen. Je hebt materialen van plastic. Dat smelten ze dicht en je kunt het dus niet repareren. Zet je er een paar schroefjes in, dan kun je hem openmaken en repareren. De vraag is eventjes, van hoe ver gaat het die keten in? Kun je het repareren? En zo niet, hoe kom je terug naar die bouwstenen? En daar zie je gewoon dat die bedrijven dan ook wel dezelfde taal moeten spreken, elkaar moeten ontmoeten en moeten kijken van, hey, op welke manier doen we dat? En welke vraagstukken zijn er? Nou, die technologie die komt er. Die is al volop in beweging. Dat zie je ook overal in het nieuws. Hè? Of het nou mechanisch recyclen is of chemisch recyclen. Maar er zitten nog vraagstukken achter. Er zitten chemische vraagstukken achter. Er zitten technologische vraagstukken achter. En die moeten nog opgelost worden. Plus, het kost nog veel meer energie dan als je het van olie maakt. Als je het nieuw maakt. Dus die energie, dat zal ook nog een vraag zijn van hoe krijgen we dat energieniveau naar beneden? Of hoe kunnen we meer duurzame energie krijgen, zodat we dat proces ook, die verduurzameling kunnen volbrengen? En daar zijn wij gewoon goed in. Dat krijgen we ook voor elkaar.
Ja. Hoe ver worden jullie hierbij geholpen door, er komen weer een wetgeving uit, het productpaspoort, dat je precies ziet waar de producten vandaan komen, wat voor grondstoffen erin zitten, dat soort zaken, om het uiteindelijk weer te kunnen hergebruiken?
Ja, wat wij zien is dat die wetgeving zeker vanuit Europa cruciaal is. Maar wetgeving volgt wel eens wat later dan de innovaties plaats moeten vinden. Dus wat onze bedrijven zeggen is ook, wij gaan door. En wij kijken ook van met onze innovaties van, goh, welke kant gaan we op? Gaan we de goede kant op? En wij volgen de wetgeving. Maar er is zoveel wetgeving, dat monitoren zij allemaal. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld afvalstatus, mag je dingen überhaupt wel terugbrengen de keten in? Nou, dat zijn zaken die natuurlijk nog uitgezocht moeten worden. Maar daar gaan we niet op wachten. Want die innovaties duren lang. Hè? Je noemde net 10 jaar. Je bent er vandaag niet als je iets bedenkt. Dus we moeten ondertussen wel door.
Maar in hoeverre is daar eigenlijk tussen de politiek en de industrie voldoende overeenstemming?
Overeenstemming is een groot woord. Het is wel een goede dialoog. Ja, dus uiteindelijk gewoon vaak wil de politiek sneller.
Vandaar de vraag overeenstemming. Ja, wordt er wel geluisterd?
Nee, kijk, de hoofdrichtingen zijn hetzelfde. Ja, we hebben volgende week zitten we ook met EZK gewoon aan tafel. En eigenlijk stralen we hetzelfde uit wat we met z'n allen zien. Hè. Dus ook zeker economische zaken. Ziet ook de kansen en de mogelijkheden voor de Nederlandse industrie in dit soort dingen. En is ook bereid daarin te helpen. Alleen, soms willen ze wel wat sneller. En niet alle ministeries die hebben dezelfde belang. INW heeft een ander belang dan EZK en die hebben weer een ander belang dan de volksgezondheid. Dus wat dat betreft zit niet heel veel homologie in. Dus wat dat betreft, het is wat dat betreft een beetje een toren van Babylon. Waarbij gewoon heel veel mensen heel veel verschillende dingen aan het roepen zijn. En wij zijn eigenlijk een beetje de plek in het midden waar we proberen ook gewoon, waar zijn we het wel over eens? Wat kunnen we doen? En wat is uiteindelijk de belangrijkste hoofdrichting om nu te gaan? En dat helpt wel in de dialoog. Hè? En wat we ze ook doen. En wij hebben een heel groot programma lopen om ook wat te gaan rekenen. En dat je dus ook inderdaad mensen hebben gewoon beginnen vaak discussies over details die helemaal niet nodig zijn. Want je kunt gewoon uitrekenen wat het is. En dat hebben wij dus uiteindelijk wel voor elkaar bezorgd. Dat we dat ook gewoon kunnen faciliteren.
Ik kan me voorstellen dat dat er wel is. Maar om dit met z'n allen, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, dat het een ongelofelijke missie is waar jullie eigenlijk mee bezig zijn. Ja. Wat is de stap die jullie op dit moment zetten?
Proberen op een eenvoudige en duidelijke manier gewoon de hoofdrichting aan te geven en die vanuit verschillende perspectieven te belichten. Ja, we hebben een landbouwprogramma op dit moment lopen. En dat werd in eerste instantie ondersteund door een gedeputeerde vanuit de ChristenUnie. We hebben nu iemand van de BBB. En ik kan nog steeds hetzelfde verhaal vertellen. Want uiteindelijk, hè, dus de hoofdrichting van dat programma, gaat uiteindelijk ook en over verdienvermogen en over verduurzaming. En over uiteindelijk het autonoom worden en de geopolitieke rationale achter dit soort transities. Als je die drie dingen goed in de gaten houdt en echt met een goed en rationeel programma komt, dan blijkt gewoon dat je, hoe divers het publiek ook is, dat je toch uiteindelijk gewoon...
Dus dat moet een overkoepelend plan worden?
Ja, er zijn overkoepelende plannen. En die zijn eigenlijk gewoon, binnen de agrofood hebben we dat redelijk strak op orde. En dan gaat het niet alleen over vegetarisch eten. Ik bedoel, dat kan natuurlijk wel. Maar we hebben ook gewoon een groot gedeelte van de mensen die dierlijk willen blijven eten. En trouwens, dierlijk is ook erg gezond op een aantal plaatsen. Dus uiteindelijk gewoon is het altijd een beetje van alles. En dat moet je wel vasthouden. En wij proberen ook als organisatie niet een politieke organisatie te worden, maar uiteindelijk gewoon een rationele organisatie. Dit zijn de beste plannen.
Ja, dus vandaar dat je ook zegt, we moeten daar een dialoog hebben, maar ja, we moeten eigenlijk wel gewoon doorgaan zoals we bezig zijn.
Ja, ja.
Ja, en we moeten die verbinding maken. Kijk, wat je schetste over grondgebruik voor kernenergie, maar ook grondgebruik voor agrofood. Nederland is wat dat betreft maar klein. Dus we moeten ook keuzes maken. En we moeten ook het geheel in perspectief blijven zien. En daar op basis van feiten en facts wel keuzes in gaan maken. En hoe die keuzes zijn, ja, goed, dat is niet alleen aan ons kleine groepje.
Want dat is wel de keerzijde van dat we een klein land zijn. Je zit ook sneller aan je tax wat dat betreft.
Ja, wat je zeker. Hè? Je hebt gewoon ruimtegebrek en je loopt overal tegen grenzen op. En een ander mooi voorbeeld waar we aan werken. Dus de visie is één richting om richting te geven. We proberen ook mensen inzichten in de praktijk te geven. En een mooi voorbeeld is dat iedere 2 jaar worden de plannen van de netbeheerders over infrastructuur en de plannen van de industrie bij elkaar gelegd. En wij zijn daar ook met analyses en modellen iets aan toe gaan voegen, waardoor je ook de plannen op elkaar kan af gaan stemmen. Omdat je ziet, plannen van bedrijf A, B en C en van de netbeheerder, daar komt een probleem, want er komt niet genoeg stroom. Wat kunnen we dan nog meer doen? En dan zie je dat het mensen inzicht geeft, maar ze slimmere keuzes kunnen gaan maken. Zeggen, als wij niet allemaal kunnen elektrificeren, kunnen we misschien een warmtenet aanleggen. Dan hebben we niet zoveel stroom nodig. Nou, ontstaat er ruimte om die stroom voor iets anders in te zetten. Dus dat soort afwegingen en inzichten.
Maar die warmtenetten, die stokken nu op heel veel plekken.
Ja, ik heb het even over in de industriële omgeving.
Ja,
en
precies,
zoeken naar oplossingen die, als je weinig ruimte hebt, slimmer zijn dan iedereen maar zijn eigen kabeltje leggen. Snel, 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 want we moeten. Pas op de plaats nadenken en proberen overzicht te creëren. En iedereen die erbij betrokken is, zijn inbreng laten geven en een inzicht eruit halen, zodat je samen een win-win hebt en toch sneller vooruit komt. Dat is een van de dingen die we echt in de praktijk op dit moment organiseren. En het is al een wonder om te zien dat het überhaupt lukt om met zoveel partijen, het gaat echt om soms tientallen of wel meer, om dat bij elkaar te brengen en mensen daar ieder hun eigen inzicht uit op te kunnen laten maken.
Want dat inzicht, gebeurt er ook nog heel veel op het gebied van kennisdeling of alleen maar?
Wij delen natuurlijk heel veel kennis en dat is ook gewoon ons bestaansrecht. Hè? Dat is natuurlijk een van de belangrijke cornerstones van ons instituut. Maar ook het nemen, hè, wat Andreas nu omschrijft, is eigenlijk het nemen van regie in dit soort systemen. Van ik heb die gehoord, ik heb die gehoord, ik heb die gehoord. En als we dat dan samenbrengen, kunnen we uitrekenen dat dit waarschijnlijk de beste keuze is. En dan kan iedereen zich dan in vinden. En dat helpt enorm uiteindelijk om die verbinding tussen en bedrijven, maar ook tussen bedrijven en overheid te maken. En een van de derde pijlers die we wel eens vergeten, wij hebben hele goede relaties met organisaties als Urgenda of Natuur en Milieu. En daar stemmen we ook onze plannen mee af. En die zijn ook supporter van ons instituut. Dus op die manier hebben we die perspectivische flexibiliteit eigenlijk al ingebouwd in onze systemen. En kunnen we ook gewoon door.
Ja, want dus als je jezelf, of als jullie als instituut ergens bij een bedrijf melden die nog niet is aangesloten, wordt dat klakkeloos aangenomen?
Wij zijn over het algemeen trusted advisor.
Maar het is ook niet klakkeloos, want we laten natuurlijk ook zien waarop het gebaseerd is. En zij gaan de keuzes, kunnen ze uiteindelijk zelf maken. Maar wij hopen wel bij te dragen aan dat die keuzes onderbouwd zijn. En dat ze doen wat niet alleen voor henzelf, maar voor het geheel goed is. Ja. En als je dat doet, dan weet je, dan heb je ook geen eigen belang daarin.
Dus zie je daar nog verschillen in? Je hebt aan de ene zijde heb je de verschillende sectoren. Hebben wellicht ook weer, spreken een andere taal, andere soort culturen. Zie je daar nog uitdagingen? Want dat is ook natuurlijk onderdeel van de transitie.
Die met name ook gewoon in schaalgroottes. Als je naar de agrofood kijkt, die zijn natuurlijk gewoon. Het mooie van die agrofood is natuurlijk dat ze allemaal gewoon verankerd zijn en vastzitten in Nederland. Hè. Die zitten gewoon met de laarzen in de polder vast. En die grote chemische bedrijven, die hebben vaak een hoofdkantoor elders ter wereld staan. En dat betekent dat de dynamiek in die bedrijven ook anders is. En dus daar zien we wel naar.
Je ziet ook met de grootte van de bedrijven vaak dat partijen zelf heel veel kennis hebben. Maar niet altijd capaciteit hebben om dat in te zetten, omdat ze zo met de waan van de dag bezig zijn. Maar hoe groter het bedrijf is, hoe meer ruimte daarvoor ontstaat. En hoe actiever ze dan ook hun inbreng geven of hoe actiever ze op zoek gaan naar informatie. Dus het gedrag van bedrijf hangt erg ook samen met de grootte en de slagkracht van het bedrijf.
Ja, en vandaar ook dan weer even terug naar die ETS-regelgeving. Daar worden bedrijven eigenlijk aan banden gelegd met de uitstoot. Maar ook die rechten zijn weer te verhandelen. Op het moment dat zij die meer nodig hebben, een stukje verduur. Hoe kijken jullie naar die wet eigenlijk? Is dat een goede wet?
De ETS, dat geeft uiteindelijk wel een goede drive. En die is ook gewoon
precies.
De lange termijn. Het is helder en duidelijk wat er gaat gebeuren. In 2039 zijn de ETS-rechten op. Hè? Dus dan moet iedereen eigenlijk gewoon zijn verduurzaming op orde hebben. Dus het betekent uiteindelijk gewoon dat gewoon voor bedrijven ook gewoon een maatstaf is. Vandaar gaan wij naartoe. En dat helpt. Rust en richting geven is gewoon heel erg belangrijk vanuit de politiek.
Hoe kijken jullie naar de komende jaren? Want ja, je zegt al, op het moment dat politiek verandert, dat merken wij op zich niet zo. De richting blijft gewoon hetzelfde. Komt er een versnelling aan op korte termijn?
In Nederland vraag je? Ik weet niet of het in Nederland gewoon een versnelling gaat. Van het nu geformeerde kabinet verwacht ik enerzijds dat ze toch wel een oog hebben voor het investeringsklimaat in Nederland. Dus uiteindelijk vanuit de economische kant verwacht ik wel dat er wel wat goede dingen gebeuren. En vanuit de duurzaamheidskant is dat gewoon veel lastiger. Maar ja, goed, uiteindelijk die richting is al ingeslagen. Dus ik denk dat dat niet heel erg gaat remmen. Dus ik weet niet of het gaat versnellen. Dat durf ik niet te zeggen. Ik ben niet alleen maar pessimistisch.
Europa zit er
natuurlijk ook achter. Dus zolang die ook meebewegen, moeten wij als Nederland ook meebewegen. En net als met het ETS, dan kijk je naar de lange termijn. En over 3 jaar hebben we waarschijnlijk weer verkiezingen als we dat halen. Dus laten we ook iets verder kijken. En laten we niet alleen kijken naar de waan van de dag, maar vooral naar het perspectief. En dat doen de bedrijven. En zeker omdat wij niet alleen maar nationaal kijken, zie je dat natuurlijk in je omgeving, zeker in Noordwest-Europa, toch wel gebeuren.
Ja, en de kansen om te verduurzamen, dat kunnen ook economische kansen zijn. Die zijn duidelijk zichtbaar, toch?
Ja. En je ziet er dus, je hebt bijvoorbeeld groene energie heel hard nodig om je stap te kunnen zetten. Dus je kan zeggen, ja, die plannen die gaan we niet doorvoeren. Maar dan ontneem je ook de mogelijkheden voor bedrijven om te verduurzamen. En ik denk dat het kabinet dat nu formeert ook wel met een goede blik naar de industrie kijkt en daar ook over nadenkt.
Hoe zien we jezelf als instituut over 1 jaar of 10?
Onnodig?
Vroeger hadden we al de strategie dat we binnen 10 jaar overbodig zouden worden, dat iedereen het zelf zou kunnen. Inmiddels is gebleken dat dat niet het geval is. Dus ik denk dat wij er nog steeds zullen zijn om uiteindelijk gewoon een regierol te vervullen tussen de bedrijven in om naar versnelde verduurzaming te gaan. En ik hoop dat we dan inderdaad al kunnen zien dat juist die verduurzaming Nederland heel veel welvaart en voorspoed gegeven heeft. Want ik denk dat er enorme kansen liggen en dat die verzilverd moet gaan worden.
Mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. Tjeerd Jongsma, Klaartje Rietkerk en Andreas de Katen van ISPT. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je me later moment terugluisteren, kan dat natuurlijk via nieuwbusinessradio.nl.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.